Gemeente, namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet. Hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. In deze dienst, waarin ook het sacrament van het heilige avondmaal bediend zal worden, zal voorgaan dominee Van Kampen. De schriftlezingen kunt u vinden in Leviticus 23 en Leviticus 16. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de families Bontenbal en Kind. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. En u vindt hier ook de zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. Op woensdag 29 juni wordt er een gemeenteavond gehouden over de nieuwe catechesemethode Follow Me. Ouders, jongeren en andere belangstellenden worden hiervoor van harte uitgenodigd. De avond begint om 7:45. Op 30 juni treden in het huwelijk Arnold Mers en Saskia Olieslagers. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats om 14:00 in de Maranatenkerk. In een dienst die geleid wordt door dominee Van Kampen. En tijdens de kerkraadsvergadering van 21 juni heeft de kerkraad na kennis genomen te hebben van de ingediende namen het volgende dubbeltal opgesteld ter vervulling van de vacature van ouderling Plomp. De J. Boot, Woelhaven 21 in Barendrecht en de heer G.H.J. De Leeuw, Westerbeekstraat 25C in Rotterdam. De ambtsdragersverkiezing vindt plaats Deo Volente na de vakantieperiode. Nadere informatie hierover volgt nog. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 99 en daarvan vers 1. God de Heer regeert. Psalm 99 vers 1. Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus ons die gaf en willen daarna zingen uit Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven en vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79 vers 4 en vers 7. Er kwam een wetgeleerde tot de Heere Jezus en hij vroeg: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezingen voor vanmorgen vindt u in Leviticus 23, vanaf vers 26 tot en met vers 32 en vervolgens uit Leviticus 16. Eerst Leviticus 23, vanaf vers 26. Dat gaat over het zesde feest van de zeven die in Leviticus 23 worden opgesomd. En dat zesde feest is de grote verzoendag. En daar gaan we zowel vanmorgen als vanmiddag samen over nadenken. De Heere sprak tot Mozes. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen. En de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen. Want het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen, 's avonds, Op de negende dag van de maand moet u uw Sabbat vieren vanaf de avond tot aan de volgende avond. Dat is de eerste schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u ook in dit gedeelte. Dat is vers 28. Ik zal het nog een keer lezen. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Dat is dus de tekst. Vervolgens lees ik nog wat uit Leviticus 16. Daar gaat het uitgebreid over de bepalingen van de grote verzoendag. En ik lees u de versen 1 tot en met 10. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven. De Heere zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer. Het moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heer en 1 lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heer gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Tot zover de schriftlezingen. Zullen wij samen bidden om Gods aanwezigheid, zijn zegen, deze dienst. Heren, op deze zondagmorgen bereiden wij ons voor om aan uw tafel te mogen zijn, om u te mogen zien met ogen van het geloof, om van u te mogen zingen, om samen aan te zitten met u, de koning. Heren, er is vanmorgen veel om te horen, veel voor ogen en veel voor handen. Daar zorgt u zelf voor. Een dienst van woord en sacrament. Een Bijbel, brood en beker. Heren, wij komen tot u, begin van deze dag. En we bidden u, Heren, het is niet vanzelfsprekend dat u hier vanmorgen, vandaag bent. Dat wij een fijne, een rijk gezegende zondag krijgen. Dat hebben wij niet in de vingers. Dat gaat niet magisch en automatisch doordat we een slokje wijn nemen en een stukje brood eten. Maar dat is alleen door de werking van uw Heilige Geest. En daar bidden we u zo om. Om die werkingen van de Geest in ons hart. Opdat we ons voor u verootmoedigen, klein maken. Opdat we ook door uw Geest worden vervuld met uw liefde. Wij die niet aflaten om te zondigen. En u die niet ophoudt met liefde hebben. Heere Jezus, uw uitnemende liefde. die alle dingen verdraagt van uw volk. Mogen wij vandaag in de verwondering komen. Dat wij sprakeloos zullen worden van aanbidding. Aanbidding kunnen we ook niet maken door een liedje te zingen. Wat lekker in het gehoor ligt. Aanbidding, dat heeft te maken met ons hart. En onze ziel die kleeft aan het stof. En we krijgen dat maar niet opgeheven. Tenzij u zelf, Heere, werkt. We lezen in het begin van uw woord. De aarde was woest en ledig. En er was duisternis op de afgrond. Als ik naar mezelf kijk, Heere, mijn eigen hart. Dan is het woest en leeg en duister. Maar de geest kwam zweven over die afgrond. En licht kwam er. En leven kwam er. En vreugde kwam er. Heere, wilt u dat vandaag doen? Van het gemis in het genot. Door de werking van uw woord. Door de werking van het sacrament. Door de werking van uw geest. We mogen bepaald worden bij dat grote, onvoorstelbare offer wat u gebracht hebt en wat het u gekost heeft om zondaren te veranderen, te verlossen, te verzoenen met God, uw Vader, te vernieuwen. Heer Jezus, dank u wel dat we regelmatig mogen worden bepaald bij dat fundament. Dat u de kerk meer op tafel te geven, dat de kerk meer op tafel mag leggen dan alleen maar het aanbod van een lezing, of van een kring, of van een cursus, of van een vereniging, of van een vergadering. Maar dat we vanmorgen op uw tafel, in de kerk mogen zien waar het eigenlijk om gaat. U geeft mij brood en beker, ik ben van uw liefde zeker. U bent mijn lust, mijn rust ook, mijn vrede, mijn vreugde. Heere, maak dat allemaal weer levend voor ons. Niets is zo heerlijk om aan te mogen liggen in uw schoot, Heere Jezus. Om die plek te mogen hebben van Johannes aan uw boezem neergelegen. Niets is zo heerlijk dan ons te mogen baden in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Niets is zo heerlijk dan een glimlach van u. Dan een omhelzing van u. Dan een kus van u. En dat is toch eigenlijk het sacrament. Niet alleen een woord van u, maar dat is een kus van u. Als we die op onze zielen mogen voelen vandaag, dan hebben we een heerlijke dag. En daar bidden we u voor, o God. Wilt u zelf in ons midden komen? De gastheer zijn, nodigen tot uw tafel. Waken ook over uw tafel, het is uw tafel. U nodigt al uw onderdanen. Dat u bestreden en aangevochten mensen die een verlangen hebben naar uw tafel. Als u een verlangen geeft, o God, dan zult u dat verlangen ook vervullen. Dat verlangen komt al van u. Als u een verlangen geeft, dan zult u het verlangen vervullen. Ook al zitten we vast in een moeras van hulpeloosheid en twijfel. En weten we het op dit moment even niet meer. Heere, trek ons zo, o Heere. Met die koorden van uw liefde. Lok ons. Spreek tot ons hart. En mogen we zo aan de avond van deze uw dag vol naar huis gaan. U hebt alle dingen welgemaakt. Onze ogen zijn op u. En wij bidden u. Heere, hoor ons. En vervul ons hart. Met uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek op Psalm 99 en nu daarvan vers 4. Roemt nu onze God en vers 7. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Psalm 99 vers 4 en vers 7. Gemeente, ik zet boven de preek van vanmorgen, laat u met God verzoenen. En we gaan op een drietal gedachten letten. Allereerst zien wij twee bevelen in vers 27 en 28 van Leviticus 23. Wordt er gesproken over dat je mensen zich moeten verootmoedigen. En vers 28 dat je niet mag werken. Rouw, berouw en rust, dat zijn de twee bevelen. Ten tweede gaan we letten op twee bokken. Leviticus 16 is dat, twee bokken. Een bok die geslacht wordt en een bok die de zondebok wordt genoemd. En ten derde gaan we letten op twee bloedplaatsen. Het bloed wordt gesprenkeld op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Ik ga het u allemaal uitleggen. Laat u met God verzoenen. We letten op twee bevelen, twee bokken en twee bloedplaatsen. Gemeente, vandaag is het avondmaalzondag. En eigenlijk, kinderen, gaat het om dit. Als er straks klinkt, dit is het bloed, het dierbare bloed van de Heer Jezus. Dat gestort is, vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het gaat om dat bloed van Christus, wijn, beker. En de vrucht van dat bloed is tot een volkomen verzoening. Bloed en verzoening. Hoe kom ik daar? Hoe krijg ik daar deel aan? Laat u met God verzoenen. Ja, hoe dan? Ja, door de Heere Jezus. Maar hoe krijg ik dan deel aan dat verlossings- en verzoeningswerk van Christus? Wanneer mag ik persoonlijk weten dat mijn zonden vergeven zijn? Zodat ik zeker weet dat straks God mij zal aannemen, niet zal verwerpen. Wanneer mag ik persoonlijk uitroepen, ik ben verzoend met God door Christus? Belangrijke vragen. En die vragen om een Bijbels antwoord. En dat Bijbelse antwoord wil ik u gaan geven naar aanleiding van dit zesde feest. Yom Kippur, grote verzoendag. Kippur betekent eigenlijk bedekken. Bedekken. Van een werkwoord wat we ook al tegenkomen bij de ark van Noach. Als hij de ark gaat bouwen, Noach, de schipper, dan worden die planken, wordt die boot, dat schip, dat wordt met pek bedekt. Zodat die wateren er niet doorheen kunnen komen. Afgedekt met pek. En dat woordje pek is hetzelfde als bedekken, verzoenen. Kippur. Brengen onder het bloed. Zodat voor God die zonden niet meer te zien zijn. Voor het heilig oog des Heren niet meer bestaan. Maar gemeente, dit is wat we vandaag gaan overdenken. Dat is zo van wezenlijk fundamenteel belang. Dat de Heilige Geest niet alleen in Leviticus 23 ons een korte beschrijving geeft van die grote verzoendag. Maar ons zelfs een heel hoofdstuk geeft. Leviticus 16, een heel lang hoofdstuk dat alleen maar gaat over de grote verzoendag. Een uitgebreide beschrijving. Het hart van Leviticus. Het hart van de hele Tora. De vijf boeken van Mozes. Leviticus 16. Grote verzoendag. En ik kan nog verder gaan. We hebben in het Nieuwe Testament een heel Bijbelboek wat erover gaat. Dat is de hele Hebreeënbrief. Die hele Hebreeënbrief is eigenlijk één groot goddelijke uitleg van wat er op de grote verzoendag gebeurde. Ziet u hoeveel nadruk God de Heilige Geest legt in de Bijbel op die ene dag? En wat er toen gebeurde. Matthew Henry zegt in Leviticus 16, dat bevat veel evangelie. Nou, ik probeer het er voor u uit te halen. Het was de belangrijkste en is nog steeds de belangrijkste en de heiligste dag in Israël. De heiligste dag van het Joodse jaar, nog steeds. 8 oktober van dit jaar zal er weer grote verzoendag worden gevierd in Israël door de Joden. De dag wordt die genoemd. De dag. En het grote doel van die dag, simpel, dat is dat het volk weer verzoend wordt met God en dat al hun zonden, dat daar verzoening voor wordt gedaan. Weg worden gedaan. Uitgedelgd. Zodat de relatie tussen God en zijn volk weer herstelt in harmonie, vrede is. Eén persoon, één dag en één plaats waar dat gebeurde. Die ene plaats is het heilige der heiligen. Die ene persoon is de hoge priester, die doet al het werk. En die ene dag, dat is die grote verzoendag. God die kan alleen maar met zijn volk Israël omgaan als er een basis is van verzoening. De weg van de mens tot God loopt alleen maar via het offer. Het zondeoffer. Het offer van Christus. Waar duidt dat op? Nou, grote verzoendag zou je simpelweg kunnen zeggen. Grote verzoendag in het Oude Testament is hetzelfde als Goede Vrijdag bij ons in het Nieuwe Testament. Wat er gebeurd is op het kruis van Golgotha. Op die ene dag, door die ene mens, Jezus Christus. In het Oude Testament moest dat elk jaar gebeuren. In het Nieuw Testament, wat op Golgotha gebeurd is, dat is eens voor altijd gebeurd. Vanmorgen doen we dat niet over, maar herinneren we ons dat. Bij de teken van brood en wijn. Nou, eerste gedachte. De twee bevelen. In Leviticus 23, vers 27 en 28, daar wordt nadrukkelijk gezegd, worden twee bevelen gegeven. Het volk moest zich verootmoedigen aan het begin van die dag. En ze mochten geen werk doen. Wanneer? Er staat in vers 7, op de tiende van de zevende maand. Dat zal de verzoendag zijn. Gij zult uw zielen verootmoedigen. Op de tiende van de zevende maand. Weet u nog de preek van vorige week? Op de eerste van die zevende maand was het bazuingeschal. En nou zijn we 10 dagen verder. Die 10 ontzaglijke dagen van bezinning, van verootmoediging, van terugkeer tot God, goed maken met je naaste. Nou zijn de 10 dagen voorbij. En op die 10e van die 7e maand, nu is er die dag. De zonden worden verzoend. Nou zegt de Heer hier in het begin dat ze zich moeten verootmoedigen. Wie dat niet doet, wordt uitgeroeid. Elke ziel, geen één uitgezonden, moest zich voor God verootmoedigen. Letterlijk staat er zoiets dat ze hun zielen moesten neerbuigen, vernederen, klein maken voor God. Klein worden voor de Heer. Je innerlijk. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, zegt het avondmaalsformulier, opdat hij zich voor God verootmoedigen. Iedere ziel, waarom? Omdat iedere ziel gezondigd had. En omdat elke ziel ook behoefte had aan vergeving, wil het wel zijn. En omdat elke ziel gezondigd had, moest elke ziel ook zich klein maken voor God. Persoonlijke verootmoediging die uitloopt op vergeving. Maar het begin die dag begon met berouw. Berouw. De Israëlieten die zouden op die dag zien dat er twee bokken, dat er wat mee zou gebeuren. Eén bok werd geslacht. Dat onschuldige dier, dat werd gedood. Ja, dat was nodig om mijn zonde te verzoenen. En een ander dier, dat werd de zondebok, dat werd de woestijn ingestuurd en dat zal daar hulpeloos sterven. En elke vrome Israëliet die zag dat en die had daar smart over, innerlijk leed, want dat moest voor mijn zonde. En als wij kijken naar de man van smarten, dan kan het niet anders als je vergeving, hoe zekerder je bent van de vergeving van de zonde, hoe meer het jouw leed doet dat Christus, dat je hem pijn gedaan hebt met jouw zonde. Dat je hem bezit hebt, dat je hem verwond hebt. Nou, daar begint de dag mee. Waar zonde een last wordt. En waar je van die last af moet, je wil ervan bevrijd worden. Als de zonde nog een lust is, je vindt wel leuk. Ja, dan heb je geen behoefte aan vergeving. Aan last. De boetpsalmen, daar begint het mee. De boetpsalmen, dat is wat. Psalm 51. Psalm 130. Zo gij het recht wilt treden. Daar gaan we eerst eens over nadenken. Hebben we 10 dagen lang om daar ons op te bezinnen. En dan die 10e dag. Heren, wie ben ik voor u? Een viespeuk. Komt er niet uit, dan zit er wel in. Misschien wel een lantefanter. Een arme sloeber voor uw heilig aangezicht. Een doorbrenger. De boetpsalmen, daar begint het mee. Nee. Het begint niet op Psalm 150. Het begint met de diepte. Bij de Joden is dat letterlijk zo, hè? Die leggen alle sieraden en zo af op die dag. Wassen zich niet. scheren zich niet, geen make-up. Ze vasten 24 uur, letterlijk. Ze gaan op gympies, op witte gympies. Geen leren, luxe schoenen. Geen enkel geluxe, geen genot. Gewoon van de president tot de eenvoudigste man. Die gaan dan allemaal naar de synagoge. En die synagoge is dan in het wit. Je klein maken voor de Heer. Weet je wat ze lezen, de Joden? Er zit natuurlijk rijke symboliek in, hè? De Joden lezen op de grote verzoendag het boek Jona. Waarom Jona? Nou ja, ik lees in Jona van een koning die op zijn troon zat, de koning van Nineveh. En hij hoort een oordeelsboodschap. Nog 40 dagen en wat doet die koning? Hij komt van zijn troontje af. En hij trekt zijn statie, zijn koninklijke gewaad, trekt hij uit en gaat zitten in zakkenas. En hij komt in de verootmoediging terecht. En dan op dat berouw zie je dat God zijn plannen verandert. Nineveh gaat niet verwoest worden, maar ik ga ze vergeving schenken. Mooi. Nou, dat is het eerste bevel. Maak je maar eens klein. Als straks dat brood gebroken wordt en je zichtbaar ziet dat die wijn vergoten wordt, denk dan aan dat gebroken lichaam. Dat gebroken brood, hè, dat smaakt het heerlijkst, het zoetst in een gebroken hart. Als ik bedenk dat gebroken lichaam van mijn lieve zaligmaker. Heren, wat hebt u ervoor over gehad? Voor zo'n iemand als ik ben. Gebroken brood, dat smaakt het zoetst in een gebroken hart. Tweede bevel wat gegeven werd, is ze mochten geen werk doen. Geen enkel werk. Letterlijk gebeurt dat nog steeds op de grote verzoendag in Jeruzalem, in Israël. Geen verkeer, geen auto, onwezenlijk stil in die wereldstad Jeruzalem. Onwezenlijk stil, alle verkeer ligt plat. Israël op zijn zwakst. Geen werk, absoluut niet. De Heere zegt in Leviticus 23, als je wel werkt, dan zal ik je persoonlijk doden. Geen enkele arbeid, volkomen rust. En daar zit natuurlijk een heerlijke evangelieles in. Als het gaat over de verzoening, gemeente, dan mag ik niks doen. Niets wordt er van mij verwacht en ik mag er ook niks aan toevoegen met mijn arbeid. Wat moet ik doen om zalig te worden? Niks. Verzoening wordt voor jou gedaan. Door een ander. Er is er maar één die werkt op die grote verzoendag. Weet je wie dat is? Dat is de hoge priester. En hij alleen doet alles. Dat was voor hem alleen de drukste dag van het jaar. De hoge priester. Nou, ik kan wat lijntjes trekken naar het Nieuwe Testament. Niet uit de werken der wet, opdat niemand roemen. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Niet door de werken van mij. Wat moet ik doen? Laat af van werken. Voor jou valt er niks te doen vandaag. Er is er maar één die werkt. Het hele verzoeningswerk, dat hangt van één man af. De hoge priester. Ja. Ziet u de lijn naar de Heer Jezus? Nou gaat er iets gebeuren op die grote verzoendag. Nou gaat er iets gebeuren buiten mij om, maar wel voor mij. Door een ander. Op die ene dag de ongerechtigheden van het hele land, van het hele volk. Op die ene dag worden weggedaan. Door die ene man. Door u alleen. Heer Jezus, u die alles hebt volbracht en ik geen peperkorrel, geen nagelschrapsel dat er van mij aan te pas komt. Hoeft ook niet. Ik mag rusten. Geloven, dat is ophouden met doen. Geloven is stoppen met werken. Geloven, dat is rusten op het volbrachte werk van de Redder. Dat is het. Ik zei u, de Hebreeënbrief zit vol van aanhalingen over de grote verzoendag. Er blijft een rust over voor het volk van God. Een rusten op het volbrachte verzoeningswerk van de Redder. Daarom zitten we aan tafel. Rusten. Rusten in wat hij gedaan heeft. Rust vind ik daar voor mijn geweten. Voor wie? Voor het volk en zelfs voor de vreemdeling. Zelfs voor de vreemdeling. Die komt ook in het vizier, Jood en Heiden. Nou, dat zijn de twee bevelen. Rouw en rust. Dan gaan we naar de tweede gedachte, die twee bokken. Nou, dat is het belangrijkste. Vanmorgen de eerste bok, vanmiddag de tweede bok. Belangrijkste op die hele grote verzoendag was wat er gebeurde met die twee bokken. De hoge priester gaat aan het werk en het eigenlijke verzoeningswerk, dat gaat hij doen aan de hand van die twee bokken. En dat wordt uitgebreid beschreven in Leviticus 16. Nou, daar ga ik nu naartoe, Leviticus 16. Wat staat er in dit lange hoofdstuk? Nou, eigenlijk staat er dit, leest u maar mee. Ik kan niet alles aanstippen, maar ik begin bij vers 4. Aaron, die zal het heilige ingaan, vers 3. Een stier met bokken. Hij staat in vers 4 en hij zal de heilige linnen rok aandoen. En een linnen broek, of zijn vlees, linnen gordel. En dan vers 5, in de vergadering van de kinderen Israël zal hij nemen, dan zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer. Daarna zal Aaron de var van het zondoffer, die voor hem zal zijn, offeren. En hij zal zich voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Ik ga het samenvatten. Die hoge priester die heeft prachtige kleren aan. 359 dagen in een jaar, jaren 360 dagen. 359 dagen in een jaar had die hoge priester, ja, had een prachtige tulband op, een gouden plaat, heilig is de Heere, een blauwe mantel, edelstenen, goud overal, granaatappeltjes en gouden belletjes aan de zoom van zijn kleed, schitterend, prachtig, sierlijk gewaad had hij aan. Bijna alle dagen van het jaar. Maar één dag in het jaar moest er al dat sierlijke, dat prachtige van zijn kleren moest af. En dan moest hij gewoon eenvoudig wit linnen aandoen. En dat was op die grote verzoendag. Dan zag hij er eigenlijk heel anders uit dan normaal. Die ene dag. Dan was hij eigenlijk heel gewoon als de andere priesters. Ik trek een lijn naar de Heer Jezus, de hoge priester. De Heer Jezus als de hoge priester is ons in alles gelijk geworden. Hij is de broeders in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Toen de Heer Jezus kwam naar deze aarde, toen heeft hij zijn goddelijke heerlijkheid, zijn glorie, heeft hij afgelegd. Prachtige sieraad van die hoge priester, een beeld van de heerlijkheid van Christus, hij heeft het afgelegd. Want hij kwam hier op aarde om een werk te volbrengen. Om verzoeningswerk te gaan volbrengen. Toen hij hier op aarde kwam, die hoge priester, wat ziet hij er gewoon uit? Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God. Als mensenzoon. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid toen hij ging op die Goede Vrijdag naar het kruis. Wel wit, wel rein linnen, onschuldig, onbesmet, zuiver, heilig. De hoge priester moest in het Oude Testament voor zichzelf ook verzoening doen. De Heer Jezus hoefde dat niet, want hij had geen zonde. Hij had geen zonde gekend, geen zonde gedaan. Hij heeft de gestaltenis van God heeft hij verborgen. En hij heeft de gestalte van een knecht aangenomen. Met een wit linnen gordel. En met linnen kleden de mensen gelijk geworden. Om een werk te verrichten op aarde. Nou, en dan komt het in vers 7 tot en met 10 over die beide bokken. Er staat in vers 7, hij zal beide bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht van de Heer aan de deur van de tent der samenkomst. Twee bokken. Aan deze kant zet ik de ene bok en aan deze kant de andere. Eén bok was voor de Heer en één bok was voor het volk eigenlijk. Die bok voor de Heer, die werd geslacht. En het bloed van de bok werd gebracht in het heilige der heiligen. Die andere bok, dat was een levende bok. Die werd niet geslacht. Die werd met de zonde beladen. De zondebok. En die werd weggestuurd de woestijn in. Twee bokken. Nou. Weet je wat ik zo treffend vind, gemeente? Ze staan daar met hun achterste naar het volk staat daar zo. Hè? En de priester bij de tabernakel, bij de tempel, het volk staat daar zo. En dan worden die twee bokken die worden gebracht aan de ingang van de tent der samenkomst. Met hun koppen naar het heiligdom. En met hun achterste naar het volk. En nou zegt de Joodse traditie zo treffend. Die weggaande bok, die wordt op een gegeven moment omgekeerd met zijn kop naar het volk. Dan wordt die zondebok getoond aan het volk. Deze bok gaat jullie zonde wegdragen. Zie het lam Gods. Kijk, dit gaat de bok worden die plaatsvervangend voor jullie, jullie zonde gaat wegdragen. En als ik dat nou eens betrek op het Nieuwe Testament, hè, tegen Jezus. Weet je wat er gebeurt met Goede Vrijdag? Aan de morgen van de Goede Vrijdag, dan is de Heer Jezus dan is de Heer Jezus bij Pontius Pilatus. En dan wordt hij op een gegeven moment, lezen we in Johannes 19, dan wordt hij op een gegeven moment door Pilatus aan het volk getoond. En dan staat er, zie de mens, zie de mens. Dat is het ogenblik dat het Lam van God getoond wordt aan het volk dat staat te wachten daar. Deze man Gods, die gaat jullie zonde vandaag dragen. Zie de mens. Vervuld letterlijk. Christus. Maar zover is het nog niet. Eerst wordt die bok voor de Heer geslacht. En ondertussen staat die zondebok te wachten. De ingang van de tender samenkomst. Te wachten totdat ook daadwerkelijk de zonden van het volk op hem worden gelegd. Nou. Wat gaat er met die eerste bok gebeuren? De eerste bok die wordt geslacht. En met dat bloed van die bok. Dan gaat die hoge priester, het voorhof. Heilige, en dan wordt het gordijn, het voorhangsel, dat wordt opgetild, even weggeschoven, en dan gaat hij het heilige, de heilige in. Eén keer op een jaar, de hoge priester, met zijn wit linnen kleding, mag hij het heilige, de heilige in, niet zonder bloed. Het heilige, de heilige was het donker binnen het voorhang, achter het voorhangsel. En dan doopte hij zijn rechter wijsvinger, de rechterhand, die doopte hij in het bloed. En hij sprenkelde één keer op dat verzoendeksel. Dat daar stond in het heilige der heiligen. En vervolgens liep hij naar achteren, zo. En hij sprengde 7 maal voor het verzoendeksel. 1 keer erop, 7 maal ervoor, in deze richting. Je mag God nooit terug toekeren. Wij zouden zeggen, nou, hij spreekt het erop. En dan draait hij zich om en dan doet hij zo. Nee, je mag God nooit terug toekeren. Dus hij ging achterwaarts, sprenkelde hij zo 7 maal. U wilt niet weten hoeveel spanning dat gaf. In vers 2 hadden we gelezen. Dat Aaron, die mocht niet te allen tijden binnen het voorhang komen. Opdat hij niet zou sterven. Hij mocht maar 1 keer in een jaar. En daar gaat hij. En stel je voor dat er nou iets mis zou gaan. Dat God vertoornd zou raken. Dan zou hij ter plekke door Gods toorn als een bliksem zou getroffen worden in het heilige der heiligen. En wie haalt hem er dan uit? Want niemand mag daar komen. Die zou natuurlijk net zo goed sterven. Nou, daar hadden de Joden wat op bedacht. In de Joodse traditie staat dat ze om de enkels van de hoge priester op die dag hadden ze een touwtje gedaan. En zo liep hij met een touwtje om zijn enkels, liep hij zo. Stel je voor dat het mis zou gaan, dan konden ze hem toch zo aan het touwtje konden ze hem eruit slepen. Want niemand waagde het natuurlijk erin te gaan. Wat een ontzag voor de heilige tegenwoordigheid van God. De hoogspanning van Gods heiligheid. Nu is het of verzoening of het gaat echt verkeerd. Maar dat bloed gesprenkeld. 1 keer, 1 druppel is voor God genoeg. Zo'n bloed. En door die bloedstorting is er vergeving. Vergeving. Nou, en dan die levende bok, die zondebok. Hoge priester legt daar zijn handen op en hij beleidt al de zonden van het volk. Hij wordt daarmee beladen en dan wordt hij weggestuurd. Nou, als dat afgelopen is, dan komt er nog nog wat aan te pas, maar daar zal ik het vanmiddag over gaan hebben. Wat is daar nou de betekenis van? Geestelijk. Nou, daar kom ik. Wat is de betekenis van die beide bokken? Heel belangrijk. Het zijn eigenlijk twee kanten van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Die twee bokken vormen tezamen het ene zondeoffer. De zonde zou verzoenen. Twee kanten van het verzoeningswerk van Christus. En als u dat snapt, gemeente, dan snapt u heel veel van ja, wat de basis is van het hele evangelie. Ik ga het uitleggen. Die ene bok. Die ene bok voor de Here die geslacht werd, waaraan het bloed in het heiligdom gebracht werd, dat is de waarheid van de genoegdoening. God wordt genoeg gedaan. God wordt voldaan. Verzoening kan er alleen maar plaatsvinden als er voldoening wordt gegeven aan wie? God. Dat is de eerste bok. Genoegdoening aan God. Die tweede bok, die weggaande bok, dat duidt de waarheid aan van de plaatsvervanging. Hij wordt beladen met de schuld, de zonde van dat volk. Dat blijft leven. Hij wordt in de Godverlatenheid gestuurd. Plaatsvervanging. Genoegdoening aan God. Plaatsvervanging voor het volk. Een bok voor de Here bestemd. Allereerst het belangrijkste ook. En een bok die voor het zondige volk bestemd was. Wat God nodig heeft. Als zijn eer wordt hersteld. En wat wij nodig hebben. Onze zonden worden uitgedeld. Bij die eerste bok gaat het over zijn bloed, wat aan God wordt opgedragen. Bij die tweede bok gaat het over mijn zonden, die worden weggedragen. Hoort u het verschil? Die eerste bok is een beeld van de Heer Jezus als het offerlam. Het lam dat voor mij geslacht wordt. En die tweede bok, dat is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Twee kanten van het ene werk. Wij zijn vaak vertrouwd met dat tweede. Hè, die zondebok, die zonde de wereld wegdraagt. Dat ligt voor ons het makkelijkste. Plaatsvervanging. Alles gaat op hem over en ik word vrij en hij sterft in plaats van mij. Maar die eerste bok, gemeente, die is nog veel belangrijker. En dat wordt minder begrepen door ons. De Heer Jezus is gekomen allereerst niet om mensen te verzoenen, maar om God te voldoen. Om God genoegdoening te geven, om Gods eer te herstellen. Bij het verzoeningswerk van Christus staat niet de mens voorop, maar God. Dat is de eerste boek. God is door ons onteerd, door de zonde. Zijn naam is door het slijk gehaald. Zijn eer is door ons besmeurd. Zijn majesteit is geschonden. Zijn gezag geminacht. Zijn wet overtreden. En voordat God genade en vergeving kan geven aan zijn volk, moet eerst genoegdoening worden gegeven aan God. Vroeger zei de dominee, ze moet aan Gods recht worden voldaan. Precies. Precies. En dat is nou de Heer Jezus die dat gedaan heeft. Die heeft de Vader volkomen verheerlijkt. Genoeg gedaan. Tevreden gesteld. Dat is de eerste bok. Doordat hij stierf, omdat het oordeel over de zonde, namelijk de dood, aan hem voltrokken werd, is Gods eer, Gods waarheid niet gekrenkt. Maar vond God daarin genoegdoening. Dat bloed van die eerste bok, hè, gemeente. Dat bloed van die eerste bok. Je moet eigenlijk niet de vraag stellen, is dat bloed nou ook voor mij gevloeid? Dat is eigenlijk niet de juiste vraag. Is dat bloed van de Heer Jezus ook voor mij gevloeid? Nee, dat bloed dat is voor God gebracht. Dat bloed dat heeft God volkomen tevreden gesteld. Dat is in het heiligdom naar God toe gebracht. Waar God woonde, waar God troonde, tussen de gerubs. Achter het voorhangsel. boven de ark, in de wolk. De Hebreeënbrief zegt, de Heere Jezus is niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed ingegaan. Dat kan zonde wegnemen. Nou, dat zijn de twee bokken. Nou, het laatste wat ik wil gaan zeggen, dat zijn de twee bloedplaatsen. Ik zal u even wijzen op de tekst in Leviticus 16, vers 14. En ook vers 15 trouwens, daar staat het. Zowel van de stier als van de bok. En voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van dat bloed sprengen. En hij zal met zijn vinger ook op het verzoendeksel sprengen. Op en voor het verzoendeksel. 1 keer op en 7 maal ervoor. Ik ga met u heel eerbiedig dat heilige der heiligdom in met mijn gedachten. Daar staat die hoge priester. In een wierookwolk gehuld. Voor Gods troon. Want die ark, het verbond met die wetstafelen erin, die gerubs en daartussen waar God woont en troont, dat is Gods troon. En die beide engelen die vol eerbied naar beneden kijken, die kijken als het ware, die engelen op de verzoendeksel, die kijken op de wet. Die kijken in die ark en daar ligt de wet. En die wet is door mensen geschonden, overtreden. En die wet die veroordeelt mensen en die vervloekt mensen. En wat gebeurt er na die grote verzoendag? Nou wordt er bloed, zoenbloed gelegd op dat verzoendeksel. Zodat als de engelen naar beneden kijken, dan zien ze niet die wet die door mensen is geschonden. Maar ze zien dat bloed wat die wet bedekt, voldoet. Vloek van de wet gedragen heeft. Zoenbloed. Gemeente, dat maakt nou de troon van God. Geweldige gedachte. Diepe gedachte. Dat maakt nou de troon van God die daar zit tussen de gerubs. We hebben het gezongen op Psalm 99. Tussen gerubs troont. Dat maakt nou die troon van God, die troon tussen de gerubs. Wat eigenlijk een oordeelstroon zou moeten zijn. Omdat het volk gezonden had. Maar door dat bloed wordt die troon een genadetroon. Genade troon. Ja. En door het geloof in zijn bloed. Niet door werken de wet. Maar door het geloof in dat zoenbloed. Mag ik weten. Dat mijn schuld voor God is bedekt. Eenmaal erop. 1 druppel van bloed van Christus. Voor God genoeg. En 7 maal ervoor. Ook dat is ook prachtig. 7 maal ervoor. Om daarmee als het ware aan te duiden, nou is er niet alleen de zonde weggedaan, maar nou is er ook een toegang ontstaan tot God. De Heere Jezus heeft met zijn bloed niet alleen de zonde weggedaan, maar de Heere Jezus heeft met zijn bloed, ook een prachtige betekenis, hij heeft ook een bloedbaan gemaakt, zo naar het binnensheiligdom. De toegang tot God is open, het heiligdom is ontsloten. Wat in het Oude Testament nog bedekt en verborgen was. God was verborgen achter het voorhangsel. Maar door het werk van de Heer Jezus. Het voorhangsel op die Goede Vrijdag. Van boven naar beneden gescheurd. De toegang is vrij door Golgotha. De weg naar het binnenste heiligdom ligt helemaal open. Hebreeën zegt. Ik zal het straks lezen aan tafel. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan. Langs die vesten en die levende weg. Die gebaand is door het bloed van Christus. Een bloedtapijt. Waarop de zondaar mag naderen tot God. Zonder verteerd te worden. God vindt een rechtsgrond op het verzoendeksel. Bloed. Dat is Gods rechtsgrond. Om de zonde te vergeven. Maar ik vind een pleitgrond in die bloedbaan. Ik mag naderen. Elke stap die ik neem met mijn onreine zondaarsvoeten. Daaronder zit het bloed, waardoor ik met vrijmoedigheid mag naderen. Er is een bloedkussen ontstaan. Een bloedkussen ontstaan voor de genadetroon. Verzoendeksel, ark, genadetroon. Voor de waarop ik mag knielen en mag bidden om genade. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Voor God is 1 druppel 1 keer genoeg. Voor ons 7 keer. Om te benadrukken, één keer zou genoeg zijn. Nee, 7 keer, om die bange mens te benadrukken, er is een weg. Door Jezus gebaand, er is een weg. Rechtstreeks tot het hart van God. En die weg, dat is een bloedweg. En die weg, die is open. 7 maal, het is echt voor u. En dan het verschil, gemeente, tussen Oud en Nieuw Testament. Prachtig. In het Oude Testament, ik zei het 1 persoon, 1 keer per jaar. Even het gordijn opzij en dan weer dicht. Het voorhangsel is gescheurd. Ik mag toenaderen. Ja. Met vrijmoedigheid. De Hebreeënbrief zegt tot 2 maal toe, laten we met vrijmoedigheid toegaan. Er zijn zoveel lieve christenen. Die komen uit niet verder dan een oud-testamentisch geloofsbeleving. Die staan daar maar in de voorhof. Net zoals de Israëlieten, die staan in de voorhof. En alleen de priesters mogen verder gaan. En er is er maar eentje, hooguit eentje, die zo diep doorgeleid is, die mag het heilige der heiligen in. En wij staan in het voorhof. En we deinzen terug. Dan hebt u nog niet goed de betekenis van die bok, van dat bloed begrepen. We deinzen terug. Het lijkt wel of Paulus dat aanvoelt. Hij zegt tot 2 maal toe, laten we met vrijmoedigheid, mensen, niet met vrezen en beven. Er hoeft geen touwtje om je enkel. Ik heb letterlijk gehoord, iemand die zei in mijn vorige gemeente, ik durf niet het avondmaal te gaan, want als ik aanga, dan ben ik bang dat de bliksem me zal treffen. Zo heilig vind ik die tafel. Laten we met vrijmoedigheid toegaan. Hoef geen touwtje om je enkel. Nee. Tot de troon van de genade. Laten we vrijmoedig. Niet alleen die ene hoge priester, maar alle gelovigen. Alle gelovigen. Niet alleen 1 keer in een jaar, maar het mag elke dag, continu. Ik kom in uw heiligdom binnen. Voorhof, de drempel, een dorpelwachter. Nee, kom maar verder. Op grond van dat bloed. Ik kom in uw heiligdom binnen en het voorhangsel ga ik voorbij. En ik kniel voor de troon, de genadetroon van mijn koning. En we allemaal. Nou, dat is nieuw te zijn. Dat is nou de waarde van het bloed van de Heer Jezus. Zo verborgen God was in het Oude Testament. Zo heeft hij zich geopenbaard in Christus, in het Nieuw Testament. Het voorhang, we mogen naderen, we mogen een leven leren leiden tot achter het voorhangsel. Het hart van God. U roept ons in uw nabijheid. En dankzij uw Zoon. Dankzij dat bloed wat ons vrijkocht, komen wij voor uw troon. Amen. We gaan zingen Psalm 65, vers 2. Psalm 65, vers 2. Ik zal nu met u het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen in de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verwegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruis, houd over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en zelfs heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Met vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, omdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God de mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament, de verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofden onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Ik wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartig Vader, door Jezus Christus. Amen. Terwijl de tafel zal worden toebereid, verzoeken wij de gemeente te zingen uit Psalm 66, vers 7 en vers 10. Psalm 66, vers 7 en vers 10. opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik ga met u een paar versen lezen uit Hebreeën 4, vers 14, 15 en 16. Hebreeën 4, vers 14, 15 en 16. Waarboven staat: Christus overtreft de hoge priester van het oude verbond. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij zingen nu samen Psalm 111, vers 1. Loof halleluja, loof de Heer. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Hebreeën 10, vers 19 tot en met 23. Hebreeën 10, vers 19 tot en met vers 23. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij hebben een grote priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof. Onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Wij zingen Psalm 111, vers 2. Des Heeren werken zijn zeer groot. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit 1 Johannes. 1 Johannes 1, vers 7 tot 2, vers 2. 1 Johannes 1, vanaf vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat ge niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Wij zingen nu Psalm 111 vers 3. Hij maakte Hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis.
Thank you.
Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Nog is er plaats. Is er nog iemand die de dood des Heren wenst te gedenken? Dan zal ik nog eenmaal de nodiging doen uitgaan voordat de tafel gesloten wordt. De meester is daar en hij roept u. Als God een verlangen in je hart legt, dan zal hij het vervullen. Daar zij hun wens verkrijgen, alles loslaten omwille van die ene. Is er niemand meer? Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u nog een paar versen uit 1 Johannes 4. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met vers 11. Geliefden, Laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En in ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Wij zingen Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat Hij ooit beval. Zullen we eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, zo mochten wij vanmorgen ons verkwikken en laven met uw hemelse gaven. U kwam tot ons, Heere, door brood en wijn. Daarin wilt u gekend zijn. Daarin mogen we herkenningstekenen zien. U hebt vanmorgen een monument opgericht. Een monument van uw barmhartigheid en uw genade. Een monument wat ons herinnert aan wie u bent, wat u gedaan hebt. Hoe u alleen alles en alles hebt volbracht. Dat er van ons geen werk meer bij mocht, kon en hoefde. En dat we aan uw tafel mochten rusten, zitten, genieten, eten en drinken, verzadigd met de Heere Jezus. Dat is het mooiste wat er is. Als we uw goedheid hebben geproefd en gesmaakt in die eenvoudige tekenen van brood en wijn. Dank u wel, Heere Jezus, voor uw kostbaar, dierbaar hartebloed. Geen bloed van stieren en bokken kan ooit zonde wegnemen. Het was maar een afschaduwing. Maar uw dierbaar bloed dat reinigt. Door uw genade, Vader, mochten we binnengaan, toegaan. Niet door onze rechtvaardige daden, maar enkel door dat bloed van het Lam. Dank u wel, Heere Jezus. Heer, verzoener van mijn zonde, heiland die mij hebt gekocht. Duizendmaal, o Heer. Wat moet ik doen? Zij u daarvoor dank en eer. U alleen maar danken voor zoveel gunst. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Geprezen zij uw grote naam. Amen. We eindigen met het zingen van 103 vers 2. Je looft hem die u, al wat gij hebt misdreven, genadig wil vergeven. 103 vers 2. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.